In 2 Samuel 15 waren wij, en David was in Jeruzalem, maar dat was nog maar kort, want in dat hoofdstuk verdwijnt hij uit Jeruzalem, omdat daar de macht wordt overgenomen, om zo te zeggen, door Absalom. Weliswaar zoon van David en vader des vredes, want dat betekent zijn naam. Maar hij is in het verhaal, in deze profetie, om het eens zo te zeggen, is hij de vertegenwoordiger van de wet. En u weet hoe dat is. De beloften Gods worden in de praktijk altijd achterhaald, dan wel teniet gedaan door de werking van de wet. Want de wet is een gecompliceerd ding. Hij is heilig en rechtvaardig en goed. Maar zegt de Bijbel, het is zwak en onprofijtelijk. Bovendien bedient de duivel er zich van. Mede daardoor. En vandaar dan ook dat het Nieuwe Testament, ik bedoel de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, in hoge mate, zeker waar het de brieven betreft, nauwelijks een ander onderwerp kennen dan dit, dat wij als gelovigen niet leven onder de wet, maar integendeel onder de heerschappij van de genade, dan wel onder de troon der genade, zoals dat heet. En dat is niet van het oude verbond, maar dat is van het nieuwe verbond, inclusief priesterschap naar de ordening van Melchizedek en uitdrukkelijk niet van Aaron. En dat is de achtergrond van deze geschiedenis, of is het andersom? Is dit de achtergrond van de nieuwtestamentische waarheid? Dat weet ik nooit precies, maar er is een soort parallel, zal ik maar zeggen. Wij kennen als goed is nieuwtestamentische waarheid en dan lezen we deze geschiedenis en als goed is herkennen we daar het een en ander in. Dan wordt ons het een en ander bevestigd. En dat is toch van belang, vind ik persoonlijk, zodat u zich daar niets van hoeft aan te trekken. Het is toch van belang, want ja, de leerstellige uiteenzetting, ja, dat kun je natuurlijk verkeerd begrijpen, zo links en rechts, zo hier en daar. Dat zou kunnen. Maar deze schilderingen, deze plaatjes als het ware, want ik zie het, ik was toch tamelijk plastisch voor me. Die plaatjes zijn toch heus de illustraties bij de leerstellige uiteenzetting. Dus eigenlijk, anderen leggen dan uit dat dat stamt uit een tijd dat de mensen niet lezen of schrijven konden. Want als je vraagt waarom je in de oude kerken allemaal van die schilderijen, mozaïeken en glas in loodramen hebt. En hoe heet die dingen? Murials. Muurschilderingen. Dan zegt men, ja, dat komt omdat de mensen niet lezen kunnen en dan werd het op de muur gezegd. Zou het niet goedkoper geweest zijn om ze te leren lezen? Oké, er waren er weer geen boeken. Oké, dat vind ik een beter argument. Nou goed, en dan krijg je de plaatjes en ik vind het wel aardig eigenlijk. En dit is er ook zo een. Absalom die de macht overneemt in Jeruzalem en David die daarvoor moet wijken. En Absalom is de man van het recht, heet dat, van de rechtspraak en dus van de wet. En hij heeft het hart van het volk gestolen en wat het maar was. Ze vinden hem een heel aardige man. Hij zag er ook keurig uit en vooral dat kapsel natuurlijk. Het is niet voor niks dat het rijmt op kapsalon. Maar de... Toch?
Dat is lekker bedacht.
Nee, dat is... Ik ken u dit niet. Absalom, o Absalom, ga eindelings naar de kapsalon. Kent u dit niet?
Nee, nooit
van horen. Nou ja. En hij is niet van Johan Bos, nee. Maar doe maar. Want die heeft niks met kapsalons. Maar... Dan moet ik u weer uitknippen, denk ik. Doe maar. Ik ook niet trouwens, maar... Doe maar. Maar David laat het niet op een gevecht aankomen. David trekt zich terug. Zonder slag of stoot heet dat. Ja. Hij verdwijnt uit Jeruzalem. En wat het uitbeeldt is een situatie zoals we die kennen. Historisch. Ter gelegenheid van dan wel sinds de, wat wij noemen de eerste komst van Christus. En verder zouden wij begrijpen dat een en ander ook de praktische situatie is waarin wij dan in onze bedeling al een jaartje of 2000 zowat leven. Dat wil zeggen een situatie waarbij abusievelijk dikwijls ook de wet heerst in de levens der gelovigen. En het idee van de heerschappij van iemand die dan ook nog David heet, van zijn achternaam. Wat heet een patroniem? Dus, zoon van David. Ben David, de Heer Jezus bedoel ik. Ja, ja. Ja, dat is helemaal onbekend natuurlijk. Nou ja, men kent hem dan misschien wel. Maar dan toch nauwelijks als de zoon van David. Behalve in theorie, en dat is omdat we maar zo weinig teksten hebben over zijn geboorte. Daar kunnen we niet onder Lucas 2 uit en ook niet onder Lucas 1. En daar staat het natuurlijk. Hè? Over David en het huis en geslacht van David en geen zonen Davids. En wat het maar was. Dus met kerst weten we dat. En het is nu bijna Pasen, dus dan zijn we dat al lang weer vergeten. Toch? Maar daar gaat het wel over. Want de beloften aan David vallen samen met de beloften met betrekking tot Melchizedek. En met betrekking tot een koninkrijk dus. En met betrekking dus tot een nieuw verbond. Met een koningschap en hoge priesterschap bij elkaar gekoppeld enzovoorts. Dus, terwijl ik dit zeg, denk ik waaruit volgt dat Melchizedek noodzakelijkerwijze van David afstamt. Want als de priester naar de ordening van Melchizedek tegelijkertijd koning is, maar het koningschap is vastgelegd op het huis van David, betekent dus dat de definitieve priester naar de ordening van Melchizedek uit het huis van David is. Hè? Dat begrijp je toch, hè? Het is allemaal niet zo moeilijk, hoor. Schrift met schrift vergelijken heet dat. In ieder geval, David wordt verdreven uit Jeruzalem. Dat had ook met die ene zin gekund. Deze zin. En David nam de wijk. Dat wil zeggen uit Jeruzalem. Punt. Maar het wordt ons omstandig beschreven. Wie er allemaal meegaan. De Kreti en de Pleti. En hoe heette die man ook weer? Die namen nooit onthouden. Itai. De Getiet. Het gat. Ga mee, nee, het hoeft niet, maar hij gaat toch mee. Dat is een uitbeelding van het vlees enzovoorts. Want ja, de Heer Jezus Christus is uit de legerplaats verdwenen. Want de legerplaats, ik ben in Hebreeën 13. De Heer Jezus Christus is uit de legerplaats verdwenen. Want de legerplaats is overgenomen door Absalom. Door de wet die heilig, rechtvaardig en goed is. En wat het maar was, maar er is onder hem geen plaats voor David en daarmee voor de Heer Jezus, die dan ook door een wettisch volk werd overgeleverd om gekruist te worden buiten de legerplaats. Dat staat letterlijk in Hebreeën 13, met als consequentie, zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. Wij zijn er ook bij, zal ik maar zeggen. Ook uit Jeruzalem weg. En ook inderdaad naar de oude mens. Dat wil zeggen met heel ons hebben en houden. Met dit vlees, met dit lichaam. Dat, ja. Ging het te snel ook. Nee, nog sneller. Noem nog zo'n voorbeeld. De eerstelingenbroden, maar dat is bij Pinkster. De eerstelingenbroden zijn gezuurde broden. Dat ben ik toch echt snel, hè? Ja. Met zeurdezen, dat is de oude mens. Ja. Want die oude mens, ik bedoel daarmee ons lichaam als zodanig, wordt geacht het eigendom des Heren geworden te zijn sinds wij zijn wedergeboren. Want waar zijn leven in ons is, zijn onze lichamen van hem. En daarom worden we opgeroepen onze lichamen te stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Romeinen hoofdstuk 12. Niettemin moeten we van datzelfde lichaam verlost worden, alvorens wij zullen erven. Dat is 1 Korinthe 15. Dus er is iets positiefs over te melden, maar ook iets negatiefs. Maar goed, ze gaan mee. En dan gaat er nog het een en ander mee. Want ook Zadok was daar, dat was vers 24. Dat was vorige keer ook al vers 24 bedoel ik. Dat was vers 24. Zadok ging mee en de levieten met hem. Al de levieten met hem dragende de ark des verbonds van God. En zij zetten de ark Gods neder. En dat wil zeggen, ze namen de ark mee over de Kedron. Ik neem aan dat ik dat vorige keer al vermeld heb hoe dat is. Ze gingen over de Kedron, maar op een iets kleinere schaal fungeert de Kedron. Heeft de Kedron dezelfde functie als de Jordaan. Een uitbeelding namelijk van de dood. Het zwarte water zal ik wel gezegd hebben. Kedron. Kedar. Zwart. De naam komt voor in verband met de afstammeling van Ismaël, Kedar. Maar goed, zwart. Het zwarte water. Kedron. Ik ben er vele malen over gekomen langzamerhand, want er stond nooit water in. Tenminste, nooit water gezien daar. Meer, toch? Want het is het dal tussen Jeruzalem en de Olijfberg. Iedereen die ooit naar Jeruzalem geweest is, is daar geweest. Toch? Olijfberg en een bekende uitzicht op Jeruzalem, op de gouden koepel van de van Allah. Van wie die maar was. Maar toen maar. De zogeheten Tempelberg en daartussenin heb je daar dus tienduizenden, ik weet niet hoeveel, graven. En die bevestigen wat ik nu zeg. Je kan het niet vergeten, het is de dood, dat hele dal is de dood. Ik weet wel dat dat niet de gedachte is achter die graven. De gedachte is abusievelijk dat als de Messias komt, dan staan de doden op. Dat berust op een foutieve uitleg van Ezechiël 37 en verder niks. Namelijk, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Maar dat gaat over de wedergeboorte van de Israëlitische staat. Heb je dat? Die geacht wordt dood te zijn en weer tot leven te komen. Maar het gaat niet over opstanding van individuele mensen. Het gaat over de dal van de dorre doodsbeenderen. Dat is een uitbeelding niet van de dode mensen, maar van levende mensen die verstrooid zijn, maar ze hebben de geest niet. Heb je dat? Geestelijk dood dus, maar verstrooid. De diaspora van Israël staat erbij. We denken, die staat erbij. Deze beenderen zijn het ganse huis Israël, staat erbij. En de vraag is, zullen ze weer levend worden? Zal Israël weer levend worden? Want in de dagen van Ezechiël was het huis van Israël verstrooid geworden. Dat wil zeggen, was het verstrooid? Was het in de Assyrische ballingschap? En in diezelfde dagen werd ook het tweestammenrijk weggevoerd in de inmiddels Babylonische ballingschap. En de vraag is, wordt dat weer levend? En het antwoord is jawel, maar het gaat niet over individuele opstanding. Het gaat over wedergeboorte van het volk als zodanig. En dus berust dat op een misverstand. En het idee is dat men zich dus daar laat begraven, want als men dan opstaat, als de Messias komt, staat men meteen vooraan. Dat zijn de duurste plaatsen, vooraan, de eerste rijen zal ik maar zeggen. En daarom laat men zich daar begraven, zo is dat. Het klinkt als Joodse humor, maar het is niet humor, het is, men zou het serieus nemen, was de bedoeling. Maar ja, als ik het zie, denk ik, ja, dit is wat het is. Een uitbeelding van de dood, feitelijk. Toch? Nou ja. Maar daar zijn ze. En dan wordt de ark overgebracht. De Levitische priesters, de ark dragende. Datzelfde kun je lezen in Jozua 3 of zo. Over de Levitische priesters, de ark dragende, door de Jordaan. En dan moet er nog 2000 el ingelopen worden van het volk erachteraan. Je bent hier eigenlijk op hetzelfde tijdstip, want het gaat over de dood en opstanding van Christus feitelijk. En dan wat er verder volgt. Heb je dat nog? Het is ook het laatste wat de Heer zelf deed. De Kedron overtrekken. En toen werd hij verraden, heet dat, en gevangen genomen. Die plek is dat. Dit is Gethsemane dus. Hè? De Kedron over en dan net op de andere kant. Dat is Gethsemane, ja. We hebben het er nog over. De Levitische priesters dragen de ark. Die ging dus ook de stad uit. En zij zetten de ark Gods neder. Werd daar neergezet. En Abjatar klom op. Dat is die andere hoge priester, daar hebben we het over gehad. Hè, voor Zadok en Abjatar uit de twee zonen van Aaron. De verwisseling van die twee lijnen. Ze worden hier allebei getrokken. Je hebt allebei die lijnen bij elkaar. Dat is wel grappig. Nou ja, grappig. Het is hè? Ja, als ik nog zo'n voorbeeld moet noemen, heb ik het over de beide huizen van Israël. En het werk dat de Heer doet, doet hij dat dan via de een of via de andere? Nou, hij doet het via allebei, maar de volgorde is omgekeerd. Zoiets. Maar het heeft in ieder geval betrekking op alle stammen van Israël. Wat hier gebeurt, dat is wat het uitbeeldt. En dat is ook wat je in het Nieuwe Testament leest. Want het is niet groene 10 stammen in de verstrooiing. Het is, dus Jacobus 1, vers 1, groene 12 stammen in de verstrooiing. Toch? Jawel. Dat het primaat ligt bij Efraïm en niet bij Juda in onze dagen. Ja, dat is zo. Maar het gaat wel degelijk over alle stammen van Israël. Daar heeft Paulus het dan ook over in Handelingen. Alle geslachten van Israël enzovoort. Hè? Zeker wel. Goed, en Handelingen 2 trouwens, Petrus ook. Zo weten dan zeker het ganse huis Israëls. Niet alleen hier in Jeruzalem, maar ook allen die verre zijn. Want u koopt de belofte toe en allen die verre zijn enzovoort. Dus doe maar. De beide huizen. En in dit geval Zadok en Abjatar. En er staat er, en Abjatar klom op. Waar klom hij dan op? Ja, als je niet weet waar je bent, dan klom je op de ark. Maar dat gelooft hij zelf niet, toch? Ze trokken over de Kedron. En al het volk ging overrecht naar de weg der woestijn. Vers 23. En ziet, Zadok was ook daar en al de levieten met hem dragen de ark des verbonds van God. En ze zetten de ark Gods neder en Abjatar klom op. Totdat al het volk uit de stad geëindigd had over te gaan. Ja, waar je op klom? Klom?
Oever van de Kedron.
Ja, de oever van de Kedron. Ja, dat deden ze allemaal. De Kedron over, toch? En bovendien, hoe ver moet je dan klimmen? Dus de keren dat wij erover gingen, broeders en zusters, hebben wij het niet eens gemerkt. Nou ja, we klommen wel op. Nee, we meestal klommen af, want we deden het andersom. Maar waarop of waaraf? Van de Olijfberg. Want ja, daar ben je dan. Je komt van de Tempelberg af. De berg van Jeruzalem, de Tempelberg, naar het oosten, naar de weg naar de woestijn. Dan moet je naar beneden de Kedron over en dan moet je weer omhoog uit het Kedrondal. En dat is de Olijfberg. Of hoe die hoogte daar maar heet, maar in het algemeen heet het de Olijfberg. Op die plek zeker. Het is een soort bergrug trouwens. En noordelijk en zuidelijk krijgt het andere namen bij gelegenheid, maar toe maar. Doet er niet toe. Maar oostelijk van Jeruzalem, dat is de Olijfberg, ja. Zo heet dat, daar klom hij op. Waarover later meer. En daar stond hij dan, dat wil zeggen bovenop die berg, om zo te zeggen. Totdat al het volk uit de stad geëindigd had over te gaan. Hij stond er te wachten tot ze eraan kwamen enzovoorts. Op een zichtbare plek, op de Olijfberg. Toen zeide de koning tot Zadok, breng de ark gods weder in de stad. De ark terugbrengen. Breng de ark gods weder in de stad. Indien ik genade zal vinden in des Heeren ogen, zo zal hij mij wederhalen en zal ze mij laten zien, mitschaders zijn woning. David zegt, als de Heere mij goedgezind is, dan zal ik die ark dus weer zien. En de tempel in Jeruzalem. En wat gebeurde er later? Ja, ik probeer het voor me uit te schuiven nog even, maar dat lukt niet erg. Wat gebeurde er later op de bij de Olijfberg enzovoorts? De Heer voert ten hemel vanaf de Olijfberg. En daarna werd er medegedeeld. Want dat was het enige commentaar wat erbij kwam. Deze Jezus zal al zo wederkomen. Ja. Voor Jeruzalem, Zacharia 14 vervolgens. Ja. Maar indien hij al zo zal zeggen, ik heb geen lust tot u, zie, ik ben. Zo van, ja, dan kom ik om, zo kom ik om. Maar dat zei een van zijn... Dat zei Esther, ja. Dat zei Esther. Ik zat even op een verkeersspoor, maar dat zei Esther, ja. Hij doet mij zoals het in zijn ogen goed is. Maar het is duidelijk dat dit een profetische aangelegenheid is en dat deze woorden en deze omstandigheden zo gedetailleerd, die hier historisch van geen enkel belang zijn, hier staan vanwege een profetische betekenis en David in de functie van profeet. Zie? En het gaat om een plaatje dat ons nu hier geschilderd wordt, uiteraard. Dan staat er, voort zeide de koning tot den priester, leuk hè, die titels. Voort zeide de koning tot de priester, Zadok, zijt gij een zinner, waarom dat niet ertussen moet, begrijp ik niet. Zijt gij een zinner, of gewoon gij zijt een zinner. En een ziener is iemand die dingen ziet terwijl anderen kijken en het niet zien. Een ziener is een profeet. Volgens 1 Samuel 9 vers 9 is een ziener een profeet en een profeet is een ziener. En dan staat er... Zijt gij niet een ziener, keer weder in de stad met vrede. Ook uw lieder beide zonen, dat is dus van niet alleen Zadok, maar ook Abjatar. Die hebben allebei één zoon. En ze heten Ahimaas en Jonathan. Die laatste naam komt ons redelijk bekend voor, maar... Jonathan, gegeven door Jehovah, Ahimaas wordt vertaald met... wraak, Maas is wraak, wraak. En Achie, dat weet u langzamerhand, dat is broer of zoiets. En vooral dat zoiets hoort er dan bij, hè. Zoiets, het heeft iets met wraak te maken. Gegeven door Jehovah. Maar toen maar. De zonen worden teruggestuurd. En Zadok wordt teruggestuurd. Keer weder in de stad met vrede. En hij krijgt de mededeling mee, zie, ik, David, de koning, ik zal vertoeven in de dorre vlakten der woestijnen. wat dat man was. Hij verblijdt zich niet eindeloos, nee. Ik zal vertoeven in de vlakke velden der woestijn, totdat er een woord van u lieden komen dat met mij aanzeggen. Dan wacht ik op bericht van jullie, maar als je me zoekt, ik ben in de vlakke velden der woestijn. Waar je die moet zoeken, dat is heel gemakkelijk, gewoon de weg doorlopen. Gewoon verderop, langs diezelfde weg. Want als men eenmaal bovenop de Olijfberg is, daalt de weg vervolgens af naar beneden, naar de vlakke velden der woestijn. Dat is het. En het heet vlakke velden der woestijn niet omdat het de woestijn is, maar omdat het grenst aan de woestijn. Ik weet niet of u het zich voor de geest kunt halen hoe dat zit. Je hebt de oostelijk van Jeruzalem, gaat over de Olijfberg, gaat de weg naar beneden, daalt naar beneden en daar beneden zijn de vlakke velden, zo heet dat. Dat is de vertaling van het begrip Araba. En dat vertalen ze met vlakke velden. Dat lijkt nergens op, maar ja, ze moesten iets. Want de vertaling die is omstreden. De betekenis van Araba is omstreden, maar dat woord staat er, Araba. Araba, de woestijn. Maar je hebt ook de vlakke velden van Jericho. En je hebt de vlakke velden van Moab. Heb je er nog meer? Nee, dat zijn niet de vlakke velden, dat is niet Araba. Zoiets. Het is namelijk gewoon het Jordaandal. Of verder naar het zuiden, daar wordt de naam Araba nog tot van onze dagen gebruikt. Want daar is het water wat er eventueel loopt in dat dal, als het er loopt, heet ook de Araba. En staat dan ook zo op de kaart. Maar het hele dal heet Araba, ook het Jordaandal. En dat is dus ook noordelijk, dat is ook het gebied bij Galilea, waar er ook water in staat, dat is het meer van Galilea. En dan naar het zuiden toe loopt de Jordaan doorheen, door de vlakke velden. En het zijn ook vlakke velden, als je er geweest bent, weet je dat, want je ziet aan beide kanten, in oost en west, zie je de bergruggen. Het hogere land, het hoge veld, maar dat is Afrikaans. Het hoge veld. Maar je bent in de Araba, heet dat. Dat is de slang, de Syrisch-Afrikaanse slang. Dat is wat er is. En afhankelijk van waar je dan bent, noordelijker of zuidelijker, krijgt het een naam mee de vlakke velden van. Nee, maar Naam ligt nog verder naar het oosten. Voor zover ik weet. Maar uit mijn hoofd, vlakke velden van Jericho, vlakke velden van Moab. Wat het maar was. En hier heet de vlakke velden der woestijn. Want zuidelijk van Jeruzalem, nou oostelijk van Jeruzalem ook, maar daarna naar het zuiden, dat is de woestijn van Judea. Naar het noorden niet, dat is geen woestijn, maar naar het zuiden wel. En naar het oosten ook, zei het dan, dat van Jeruzalem uitmerkende. Aanvankelijk niet zoveel van, omdat dat tegenwoordig bebouwd is. Of bebouwd wordt. In cultuur gebracht wordt. Men zoekt woonruimte, dus er worden hele steden gebouwd. Hele conglomeraten van bouw daar. Maar als je waarschijnlijk, als je die weg ooit gereden hebt. Bezien heb van Jeruzalem naar Jericho, dat is een en al woestijn. Daar is verder niks. Heb je links en rechts heb je Bedouinententen dan, eventueel. Maar dan heb je het wel gehad, meer is er niet. En het is dus woestijn. Verder naar het noorden niet, maar naar het zuiden wel. Daarom heet het de vlakke velden der woestijn. Als je nog verder naar het zuiden gaat, dan kom je bij de vlakke velden van Moab. Hoewel dat waarschijnlijk is aan de andere kant van het Jordaandal. Of van de Araba, of van de Jordaan, of van de Dode Zee. komt straks zich daar natuurlijk ook uit. Zodat je bij Nebo, de berg Nebo, kijk je uit in de eerste plaats naar beneden over de vlakke velden van Moab. Want ja, daar ligt die Moab, hè. Nou, enzovoorts. En dit is dus vlakke velden der woestijn, dat is recht oostelijk van Jeruzalem. Dus het is noordelijk nog net van de Dode Zee, maar ook westelijk van de Dode Zee vervolgens, meer naar het zuiden. Ik bedoel, vlakke velden der woestijn, die heb je dus ook onderaan bij Engedi. De toegang tot Engedi van beneden af aan, dat is allemaal de vlakke velden van enzovoort. Der woestijn. Daar is hij dan, de Araba, om zo te zeggen. En hij zegt, daar verblijf ik. Dat bleek niet zo te zijn trouwens, want hij reisde nog verder weg. Waar het maar staat, ik zie dat ze gauw niet staan, want het komen we later vanzelf wel tegen. Maar hij noemt in ieder geval de vlakke velden der woestijn en zegt, daar verblijf ik. Maar dat is dus overdrachtelijk gezien in de dood. Dat is het Jordaandal. Het is eerst uit Jeruzalem naar beneden over de Kedron en dan weer omhoog over de Olijfberg, maar dan gaat de weg weer naar beneden en veel verder naar beneden. Tot, pak een beetje 400 meter of zo beneden de zeespiegel. Niveau van de Middellandse Zee. Dat is de Araba. Maar het is een beeld van de dood. Ik kom er zo op terug. Vers 29, alzo bracht Zadok en Abjatar de ark gods weder te Jeruzalem en zij bleven al daar. Zij bleven daar dus beiden, de priesters worden teruggestuurd. En u weet hoe het is en wat de priesterlijke functie is, toch? Oké, wat is de functie van de ark des verbonds eigenlijk, want die brengen ze het mee terug. In alle gevallen is het hetzelfde. De ark des verbonds bewaart het woord van God. En de priesters, en dus de hoge priester specifiek, dat is de hoogste verantwoordelijke. En als het twee zijn door omstandigheden, oké, dan zijn ze allebei verantwoordelijk. Ze zijn verantwoordelijk voor het woord Gods. Dat wil zeggen voor de ark des verbonds, maar ook om het woord Gods te bewaren, te bedienen. En dat gaat dus terug naar Jeruzalem, want hoewel de Heer zelf de legerplaats verlaat, om zo te zeggen, krijgt het woord Gods toch een plaats in de legerplaats. Gaat daarna terug en wordt daar bediend. En zo is het maar net, want de Heer is weliswaar in onze dagen verdwenen uit de legerplaats, uit de wereld, uit het Jodendom, uit Jeruzalem, maar in het algemeen van de aarde, maar niettemin, zijn woord is er wel. En wordt ook bediend. En eigenlijk, daar zijn we nu ook mee bezig op dit moment, dus het is zo moeilijk om dat te begrijpen hoe dat is. Het woord wordt op een of andere wijze toch in de wereld bewaard. Het is daar achtergelaten. Ik bedoel, David is er niet, maar de priester is er wel, of zelfs de twee. En de ark des verbonds is er als uitbeelding daarvan, enzovoorts. En dat de twee is, ach, ja, ik vind het ruim bemeten, eerlijk gezegd. Al moet ik zeggen, dat David zei het alleen maar tegen Zadok, zijt gij niet een ziener, keer weder in de stad, enzovoorts. En die twee zonen mee, en dan achteraf blijkt dat Abjad daar ook mee is. Maar er wordt in dat verband niet specifiek genoemd. Maar is er wel. Maar het gaat natuurlijk over de bediening van het woord van God alsnog in de wereld als zodanig. De Heer is er niet, de koning, laat ik het anders zeggen. De koning is er niet. Maar ja, de priester wel, op een of andere manier. Toch? Nee? Jawel, als hoge priester is hij ook in onze dagen. Christus is de hoge priester en hij is verantwoordelijk voor de bediening van het woord en dat is wat hij doet. Al schrijven we dat dan weer toe aan de Heilige Geest. En hebben we sinds 300 zoveel van onze jaartelling uitgevonden dat dat iemand anders is. Omdat we ineens 3 goden hebben of zo. Maar wat de Geest doet, is wat Christus doet. Ons leiden in heel de waarheid. En hij is dus wel degelijk op de hoogte van de gang van zaken in de wereld als zodanig enzovoorts. En dat het dubbel op is, vind ik ruim bemeten. Want in vele gevallen wordt in, ook met name in de profetie, maar over één gesproken. Dat wil zeggen, het woord wordt bewaard en door en bediend door de 10 stammen van Israël. En als het hier gaat over die beide, Sadok en Abjatar, dan ben ik zo vrij dat te projecteren op de 10 en de 2 stammen. Niet omdat die 2 hoge priesters uit die beide huizen van Israël afstammen, want dat is niet zo. Ze stammen allebei van Levi, van Aaron enzovoort. Maar het idee van dat er 2 geslachtslijnen zijn die naast elkaar optreden, dat projecteer ik op de 2 huizen van Israël naast elkaar. Alleen ze worden verwisseld. Dat is wat hier feitelijk ook gebeurt. Want tot in de dagen van Saul enzovoort was het echt Abjatar. Het is het huis van Eli. En Achimelech en hoe dat maar gaat. Ik heb het hier al, maar ik moet het ergens wel bij de hand hebben. Want dus, zoals u weet kan ik die dingen niet onthouden. Nou ja. Achitofo was het. Ik zeg Achimelech. Nee, dat klopt, ja. Achimelech was het, ja. Nou, ik kan het weer niet zo gauw vinden. Maar toen maar weer. Het zijn die 2 lijnen van priesters van, die van Aaron afstammen. Uit Eleazar en de andere uit Itamar, ja. We hebben het erover gehad vorige keer, dus laat maar zitten. Ik kom er straks wel weer tegen en dan hoeft het niet meer. Die geslachtslijnen zijn ook bekend hoor, wie dat zijn, wie daar vanaf stammen. Dat wil zeggen, nou lieg ik eigenlijk, die van Eleazar is bekend. En Nazadok, die van Abjatar is niet bekend, dus 2 of 3 generaties daaruit zijn naamloos. En dan kom je bij Eli terecht. Maar we weten wel in welke tijd dat was en hoe dat zit enzovoorts. En het verhaal is dus dat het hoge priesterschap terechtgekomen is bij Eli uit Itamar, omdat er in aanmerking komen dat de hoge priester uit de lijn van Eleazar niet bekwaam was, niet capabel was, hoe heet zoiets, niet gekwalificeerd, dat is het woord, was om het priesterambt te bedienen. Dat moet dan geweest zijn door lichamelijke gebreken. En dan gaat het naar een ander die in aanmerking komt. Maar ja, daarmee stierf die tak niet uit. Dus ja, daarna heb je in de volgende generatie heb je 2 takken. En die worden ook allebei benoemd, ook met de beide zonen weer van die beiden. Maar het is Abjatar die later de kant van Adonia kiest. En daarmee verspeelt hij zijn positie in meer dan 1 opzicht. Ja. Kost hem de kop. In meer dan 1 opzicht, ja. Goed. Maar alzo bracht Sadok en Abjatar de ark Gods weder te Jeruzalem. Zij staan voor het woord Gods zoals dat bediend zou worden. Openbaring van het koninkrijk is het niet meer, de wet heerst. Maar het woord van God is er wel. Heb je dat? Dat is in onze dagen, het is er wel. Ja. En het tegenwoordige werk van Christus is een werk als hoge priester waarbij hij ons met het woord bedient. Maar zijn functie is niet die van koning. Dat is mijn bezwaar tegen al die liederen over dat koningschap. Niet dat het fundamenteel iets niet klopt, fundamenteel is het juist, maar ja, de jure is het juist, maar de facto niet. In de praktijk berust de heerschappij bij de duivel, om zo te zeggen. En dus de wet, want daar bedient hij zich van. Zie? Wij kennen Christus als de hoge priester. En als koning erkennen wij hem, als koning der koningen, heer der heren. En het is vooruitlopend op zijn wederkomst, waarin wij geloven. Dus het is wel degelijk een daad van geloof, een uitdrukking van geloof. Maar men zou die dingen niet met elkaar verwarren. En meer heb ik daar niet over te melden. Ik zal vertoeven in de vlakke velden der woestijn. En David ging op door de opgang der olijven. Dat is dus niet de vlakke velden der woestijn, daar komt hij later pas. Maar hij gaat hier op door de opgang der olijven. En de opgang der olijven is de olijfberg. Hetgeen betekent dat als je de olijfberg zoekt in de Bijbel, met je concordantie, dan vind je dit schriftgedeelte niet. Het blijft dus een beetje verstopt. Ja. En dat is niet alleen hier. Er zijn meer schriftplaatsen dus waarin de olijfberg voorkomt zonder naam. En dat heeft ook zijn reden. Het is wat omslachtig. De berg die voor Jeruzalem ligt. Ja, zeg dan hoe die heet. Maar ja, dat naambordje staat er misschien ook niet op. Dus voor, ja, tegenwoordig wel. Dat is voor de toeristen. Olijfberg, pijltje erbij, enzovoort. En de grote P voor de parkeerplaats. En, nou ja, nog zoiets. Maar feitelijk, voor zover ik weet en heb kunnen vinden, u begrijpt nu dat het moeilijk is om te vinden. Voor zover ik het heb kunnen vinden, is dit de eerste keer dat er in de Bijbel melding gemaakt wordt van de Olijfberg. Nee, niets verwarren met de Tempelberg. Dus met Moria. Dan wel de dorsvloer van Arauna en zo. Dat is de andere kant van de Kedron. Dat is Jeruzalem. Dat is de Tempelberg. Maar dit is buiten Jeruzalem. Maar de oostkant, het is dus voor Jeruzalem. Want oost is voor en voor is oost. Hetzelfde woord, dus één en hetzelfde ding. En dit is de eerste keer dat de olijfberg voorkomt. En ik heb altijd geleerd, als je iets, de betekenis van iets zoekt, moet je alle schriftplaatsen in de Bijbel opzoeken waar het begrip voorkomt. En als je iets niet helemaal uitkomt, dan is de eerste keer doorslaggevend. Als de stemmen staken, zal ik maar zeggen, dat telt de eerste keer dubbel. En dat is interessant, want wat je dan vindt hier, is dat de olijfberg, die wordt in verband gebracht met dat David en het koninkrijk van David, het koningschap van David, uit Jeruzalem verdwijnt. Terugtrekt. Maar niet naar het westen, waar overigens wel de Heer gekruist werd in het westen, maar naar het oosten. Dat betekent terug. En dat impliceert eventueel dat het alsnog naar Jeruzalem zal komen. Want het gaat terug naar voor Jeruzalem. En als het voor Jeruzalem is, dan komt het dus nog een keer. Dat is de Olijfberg. Heb je dat nog? Het aardige is dat in de praktijk de Heer buiten Jeruzalem gebracht werd om gekruist te worden. Dat was aan de westkant. Nou ja, oké, de noordwestkant, maar het was aan de westkant. En daar is hij bij gebleven, daar is hij begraven. En voor zover hij opstond, is hij niet aan Jeruzalem verschenen. En voor zover hij toch verschenen is, is hij het laatst gezien op de Olijfberg. Dat is aan de andere kant van Jeruzalem. En dat laatste suggereert dat hij wederkomt. Nou ja, dat staat er hier ook bij. In de aanlopende verzen die we net gelezen hebben, wordt dat gezegd. Wellicht zal ik genade vinden in de ogen des Heeren en zal hij mij wederhalen en zal ze mij laten zien. Mits gaat het zijn woning, vers 25. En ga jullie maar terug naar Jeruzalem. Als je mij zoekt, ik ben in de vlakke velden en daar wacht ik op bericht van jullie. En dan kan hij eventueel wederkomen, uiteraard. En David ging op door de opgang der olijven, opgaande en wenende. Dat wil zeggen, wenende onderweg, terwijl hij de olijfberg beklom. En het hoofd was hem bewonden, en hij zelf ging barrevoets. Daar gaat ook de koning te voet, denk ik wel eens, maar ja, zoiets. Ook had al het volk dat met hem was en ieder zijn hoofd bedekt en zij gingen op, opgaande en wenende. Dat betekent zoveel als al wenende. Zie. Dat wil zeggen, zij bedreven rouw. Want dat is wat het is, dat is wat het uitbeeldt. Nou ja, en dan komen ze uiteindelijk in vers 32 op de hoogte. Het geschiedde als David op, tot op de hoogte kwam, dat hij al daar God aanbad. En ziet, toen ontmoette hem Huzi, de Archiet enzovoorts. Kortom, de allerlei details worden daar dan bij vermeld. Want ja, de toekomstige gebeurtenissen worden hier ingeleid. Ingeluid had ik willen zeggen, maar het was niet erg luid. Maar het wordt wel ingeleid. Het heeft allemaal een vervolg. En die dingen worden hier bepaald. Jij dit en jij dat. En er komt van allerlei mensen tegen, worden afspraken meegemaakt, maar intussen enzovoorts. Het is ongeveer wat je in Handelingen 1 leest. Waar dan staat dat de Heer 40 dagen lang zijn discipelen gezien en gesproken heeft. Dat wil zeggen, 40 dagen lang heeft hij zich gedurende 40 dagen, in die 40 dagen heeft hij zich aan hem bekendgemaakt enzovoort. Na die 40 dagen verdween hij dan. Vanaf de Olijfberg voer hij ten hemel met de mededeling, hij zal al zo wederkomen. Maar voordat hij ging, gaf hij zijn dienstknechten zijn goederen over. Zo staat het daar niet, maar dit zijn ook woorden uit Lucas, maar dan niet uit Handelingen 1, maar uit Lucas 19. Hè? Dat ging trouwens ook over de Olijfberg, Lucas 19. Want nadat het staat, hij gaf hem zijn goederen over in de gelijkenis van de ponden, komt meteen eroverheen de geschiedenis van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Hetgeen natuurlijk was, dat weet u langzamerhand, een tocht over de Olijfberg. Die daar trouwens ook ophield, om voor de hand liggende redenen, vind ik. Ik heb altijd moeite om die dingen uit te leggen, omdat ik ze eigenlijk vanzelfsprekend acht, zo langzamerhand. Maar goed, maar de Olijfberg. Dat is hier dus, als David uit Jeruzalem verdwijnt. En voor de goede orde, je vindt de Olijfberg, want ik ga u schriftplaatsen noemen waar de Olijfberg dan voorkomt. Je vindt de Olijfberg vervolgens in 1 Koningen 11. In 1 Koningen 11, waar wij lezen over Salomo en zijn vrouwen. Gelukkig is het maar een halve bladzijde gebleven. Want ja, als het over Salomo's vrouwen gaat, dan had dat een heel boekwerk kunnen worden natuurlijk. Maar zo maar. Maar het is Salomo's vrouwen en afgoderij. Hij gunt zijn vrouwen hun afgoderij. Of andere, wij zeggen het meestal andersom, wat minder vriendelijk. Nog minder vriendelijk. Namelijk, de vrouwen introduceerden de afgoderij bij Salomo. Het is maar van welke kant je de dingen beziet. Maar dan staat er in vers 7... Toen bouwde Salomo een hoogte voor kamels, het verfoeisel. Dat is gewoon de afgod. Maar het heet dan het verfoeisel der Moabieten. op de berg die voor Jeruzalem is. Dat is dus de Olijfberg. Want die is voor Jeruzalem. En bovendien ook voor Molech het verfoeisel der kinderen Ammons. En u weet, Moab en Ammon zijn broedervolken, stammen allebei uit Lot. En zo verder. En uit zijn dochters, ja. En daarnaast waren er enige vreemde vrouwen. Dat zal best, als je er 1000 hebt, zullen er best een paar vreemde vrouwen. Maar goed, dat is een plek van afgoderij, maar daar ga ik verder uiteraard niet op in. Maar het is wel de Olijfberg en het heet die voor Jeruzalem is. Daarna hebben we 2 Koningen 23. 2 Koningen 23. Dat is in vers 13. En dan gaat het ook over de Kidron. Dat is nog in vers 12. En dan vers 13. De hoogten ook die voor aan Jeruzalem waren. Die voor aan Jeruzalem waren. En dat is dus in ieder geval de Olijfberg. De welke waren ter rechterhand van de berg Maschid, die Salomo, de koning van Israël, voor Astoret, het vervoersel der Sidoniërs, en voor Kamos, het vervoersel der Moabieten, en voor Milchom, de gruwelde kinderen Ammons, gebouwd had, verontreinigde de koning. Dat wil zeggen, het was allemaal een plek van afgoderij, maar het is de Olijfberg. Die naam wordt niet genoemd. Het heet wel de berg Maschid. De vraag is of dat de Olijfberg is of het gedeelte wat noordelijker, maar het is ook maar de vraag of je niet gewoon de term Olijfberg moet gebruiken voor die hele bergrug. Dat is altijd een beetje lastig. Net als Horeb en Sinaï zijn overlappende begrippen, dus ik laat het er maar bij. Dat is bij de Olijfberg ook, want noordelijker heet die berg ook anders en er staat die universiteit, maar ik kan niet op de naam komen, dus vooruit maar. Maar hier heb je dus ook de Olijfberg en het heet weer voor Jeruzalem. En daarna hebben wij Ezechiël. Dat is Ezechiël hoofdstuk 11. Waar wij van doen hebben met wat genoemd wordt de heerlijkheid des Heren. Ik moet een langere aanloop nemen. Ezechiël leefde in de dagen van Jeremia. Maar Ezechiël leefde onder de ballingen. En dat is redelijk algemeen bekend. Als de naam van de profeet eindigt op El, dan leeft hij onder de ballingen. En eindigt de naam van de profeet op Ja, dan woont hij in het land. Zodat Jeremia was in het land en Daniel was onder de ballingen. Jesaja was in het land, ik heb het over de grote profeten dus. Maar Ezechiël was onder de ballingen. Dat is allemaal wel bekend. Minder bekend, en daarom zeg ik het nu dus specifiek, is dat Ezechiël zich niet bevond onder de Joden in de Babylonische ballingschap. Daar was Daniel. Maar Ezechiël bevond zich onder de ballingen van de 10 stammen van Israël. Ja, inmiddels dus ook een Babylonische ballingschap. Want Assur was opgegaan in Babel. Zoals het daarna weer overging in het koninkrijk, het wereldrijk van de Meden en de Persen. En wij weten zeker dat Ezechiël was onder de ballingen der 10 stammen, omdat hij was aan de rivier de Chabur, de Gebar. Ik heb u dat wel eens verteld, geloof ik. Want ja, men zoekt zich wezenloos naar wat is dat, wie is dat, waar is dat. Ik kwam er ook niet uit en toen keek ik op de kaart en zag ik het zo staan. Ja, een paar honderd kilometer naar het noorden. Niet in Babel, maar noordelijker. In het gebied dat van huis uit is van Assur. Hij bevindt zich onder de teenstammen in Assyrische ballingschap. En dan roept er altijd wel iemand, ja, maar die waren toch weg, waren weggevoerd en hebben er nooit meer wat van gehoord. Dan zeg ik, hoe komen wij dan aan het boek Tobit? Ik hoop dat ik goed gegokt heb. Hier was ik ook niet op bedacht. Ja, hoe we eraan komen van de Joden. Maar waar gaat het boek over? Over een Israëliet en zijn familie in Assyrische ballingschap. Hoe komen wij daaraan? Ja, omdat er gewoon die mensen zijn niet in ijle lucht opgelost. Ze zijn wel met de noorderzon vertrokken. Dat dan weer wel. En dan ga je over de Caucasus dus, hè. En dan kom je in de mistige tundra's van Oost-Europa terecht, waar dan de Skieten ineens uit de mist opkwamen duiken en bij Lobit ons land binnenkwamen. Dan ga ik wel heel erg snel, maar dat komt omdat we snel moeten pauzeren, dus vooruit. En het is mijn onderwerp nu niet. Maar toen maar weer. Maar onder de 10 stammen van Israël, ja, er was gewoon communicatie mee, hoor. Ze zijn niet maar verdwenen. Er is nog wel het een en ander over bekend. Ook officieel bedoel ik. En officieus een heleboel. Maar daar hebben we het nou maar verder niet over. Maar Ezechiël is onder die 10 stammen. En die krijgt visioenen. En nog zo het een en ander. Over de gang van zaken in Jeruzalem. Daar is ze niet. Maar in de geest is zij daar wel. En dus ziet hij Jeruzalem en dan ziet er van alles in Jeruzalem gebeuren. Nou ja, in een visioen. Want of die heerlijkheid des Heren werkelijk verschenen is in Jeruzalem ooit, het antwoord is nee. Maar het is wel wat Ezechiël zag, terwijl hij niet in Jeruzalem was, maar bij de ballingen aan de rivier de Chebar. Heb je dat nog? De Chabor. En je krijgt dan in hoofdstuk, dit is hoofdstuk 1 geloof ik meteen, hè? Nou ja, ja. In hoofdstuk 1 krijg je meteen de beschrijving van dat visioen. Dat is leuk voor Van Deniken. Krijg je meteen het visioen. En dat zien we later nog eens een paar keer. Onderweg wordt herhaald dat hij was aan de rivier Chebar. Staat er menigmaal. En ook dat de belegering van Jeruzalem wordt uitgebeeld op een steen. Want soms doet men vreemde dingen. Enzovoorts. Want Ezechiël wordt geconfronteerd met de ondergang van Juda. En daarmee de ondergang van ook het andere huis van Israël. Dus, dat gebeurt in zijn dagen. En via Ezechiël worden de 10 stammen in hun ballingschap daarvan op de hoogte gebracht. Hebben jullie dat nog? Jawel, dat is wat hier gebeurt. En bij gelegenheid krijgt hij dan bezoek. Ezechiël, de man, krijgt bezoek uit Jeruzalem. Dat gebeurt dan weer wel. Maar voor zover hij iets ziet in Jeruzalem, ziet hij dat visioen van dat uitspansel, want zo heet dat ding, en met die cherubim. En u weet wel, die vier dieren enzovoort. En die raderen en wat het maar was. En het heet, dat hele visioen of dat hele ding wat hij ziet, heet de heerlijkheid des Heren. En zo wordt dat genoemd. En dat verschijnt dan enige malen. En in Ezechiël 11... lezen wij vervolgens over een nieuw verbond dat ooit in werking zou treden. Vers 19 van Ezechiël 11. De Heer zegt, ik zal hun afgoderij wegdoen. Nee, nou kun je toch ben een... gaan we nog maar even niet pauzeren. Nou kun je toch ben, dan lees ik ook maar vers 16. Nee, vers 15. Oké, okay, vers 14. Vers 14. Toen geschiedde het woord des Heren tot mij, zeggen de mensenkind, het zijn uw broederen, dat mensenkind, dat is eigenlijk ook zoon des mensen, maar het is de titel van Ezechiël. Heel vreemd, maar het is zo. Mensenkind, het zijn uw broederen, de mannen uw maagschap, het ganse huis Israëls, ja dat ganse, tot welke de inwoners van Jeruzalem... Dus de andere categorie, dat zijn de Joden. Gezegd hebben, maak u verre af van de Heere. Ga jullie maar weg. Want dan erven wij het land. Zat erachter. Ditzelfde land is ons tot erfbezitting gegeven. Als jullie er nou uitgaan, dan erven wij... Joden, Juda namelijk, het tweestammenrijk, erven wij het land. En niet alleen het land, maar de hele positie van Israël, dan zijn wij Israël. Terwijl in het verleden was Juda, en niet Israël. En ook in de dagen van David heette het Juda en Israël, Israël en Juda. Heb je dat nog? En zelfs als David Salomo tot koning zalft, dan zegt hij, ik heb Salomo tot koning gemaakt over, tot koning gesteld of gezalfd over Juda en Israël. Allebei. En als we het later hebben over dat David terugkeert naar de dood van Absalom, terugkeert naar Jeruzalem, dan vind je daar ook aan de ene kant de mannen van Juda en de andere kant de mannen van Efraïm. Die met elkaar ruzie maken over wie eigenlijk het primaat heeft daar. Vooraan staat in de pikorde. Want ze willen allemaal vooraan lopen bij de komst van de zoon van David. Nee, bij de komst van David. Is het profetisch? Nou ja, hebben we het nog over. Maar de Joden zeggen, ga jullie maar weg, dan erven wij het land en de titel. De naam Israël ook. En daarom, vers 16, daarom, zegt de Heer tegen... Ezechiël, daarom, zo zegt de Heere, hoewel ik hen verre onder heidenen weggedaan heb, en hoewel ik hen in de landen, let op landen, verstrooid heb, nochtans zal ik hun een weinig, ja, hier hebben ze tijds ingevuld, maar ik denk niet dat dat moet. Andere gelegenheden had het wel gemoed en hebben ze het niet gedaan, maar toe maar. Nochtans zal ik hun een weinig, dat wil zeggen, voor een deel, tot op zekere hoogte, tot een heiligdom zijn. We lezen Jesaja 8, vers 14. Daar ergens. Nochtans zal ik hun een weinig tot heiligdom zijn in de landen waarin zij gekomen zijn. In de landen waarin zij gekomen zijn. Dit is de beschrijving van onze tegenwoordige bedeling. Nou ja, wat kan het anders wezen dan? Dat de Heer tot iets heiligs is, althans tot op zekere hoogte... Voor de 10 stammen van Israël. Dat is in onze dagen. En het komt overeen inderdaad met Jesaja hoofdstuk 8. Waar het gaat over de beide huizen van Israël. Ik zoek hem voor de zekerheid even op. Voor mijn zekerheid namelijk. Ja, het is 8 vers 14. Maar daar hebt u alles in gestreept en zo in het verse. Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rots der struikeling voor de twee huizen van Israël, tot strik en tot net voor de inwoners van Jeruzalem. En dus logischerwijze tot heiligdom voor de inwoners van Samaria. Nou ja, om de beeldspraak... de stijl te volgen voor de 10 stammen van Israël. Dus staat hij net zo goed. Het gaat ook over onze bedeling, want het gaat over zie ik en de kinderen die mij de Heer gegeven heeft. In vers 18 is dat van Jesaja 8 en het wordt op onze tegenwoordige tijd van toepassing gebracht in Hebreeën hoofdstuk 2. Dus je kan het niet missen. Bovendien, het hoofdstuk eindigt met Galilea der heidenen en dat het volk dat in duisternis wandelt en ook in, daar bleef, licht zou zien enzovoorts. Het heeft allemaal problemen opgeleverd voor de vertalers. En omdat het problemen oplevert voor de uitleggers namelijk. Maar wat er werkelijk staat is geen probleem. Maar waar het om gaat is Ezechiël hoofdstuk 11. Waar we dus terechtkomen bij het idee dat het woord van God en de zaligheid wel degelijk is. Bij de 10 stammen. In hun niet in Assyrië, maar in de landen. Waarin zij verdreven zijn. En dan vervolgens heet het, vers 17. Alzo zegt de Heere, ik zal u lieden vergaderen uit de volken. En ik zal u verzamelen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. En ik zal u het land Israëls geven. Dat moet dus nog gebeuren. En ze zullen erheen komen. Het gaat over de 10 stammen. Prima, Ezechiël. Uw volk, uw broeders, het ganse huis Israël, vers 15. Moet nog gebeuren allemaal. En ik zal, 19, ik zal hun edelij hart geven en zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven. En ik zal een stenen hart uit hun vlees wegnemen en ik zal hun een vlezen hart geven, opdat ze wandelen in mijn inzetting en mijn rechten bewaren en dezelfde doen. En zullen mij tot een volk zijn, Ami, en ik zal hun tot God zijn, maar welker hart het hart hunner verfoeiselen en hun gruwelen aanwandelt, derzelfde weg zal ik op hun hoofd geven, spreekt de Heer. En toen hieven de gerubs, want dat is het decor, het visioen van die heerlijkheid des Heeren. Toen hieven de gerubs hun vleugelen op en de raderen tegenover hen. En de heerlijkheid des Gods van Israël was over hen van boven. En de heerlijkheid des Heeren, dat is het hele visioen. De heerlijkheid des Heeren rees op van het midden der stad, Jeruzalem, en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. Had dat nog kunnen zijn die voor de stad is, want oosten en voor is hetzelfde. En daarna nam de geest mij op en bracht mij in het gezicht door de geest Gods in Galdea tot de gevankelijk weggevoerden. Dat wil zeggen in de geest tot de gevankelijk weggevoerden in Galdea. En dan ben je dus bij de Joden in de Babylonische ballingschap in Galdea. Maar hij is dus in de geest, maar hij zelf is onder de 10 stammen. Aan de rivier de Gebar. En wat je dus vindt is een beschrijving van de situatie uit onze bedeling. Namelijk dat de Heer tot op zekere hoogte heilig is voor de 10 stammen van Israël in het buitenland, in hun ballingschap. En de heerlijkheid des Heeren is verdwenen uit Jeruzalem en is gezien, wordt gezien op de Olijfberg. Want de clue van het verhaal is dat de Olijfberg uitdrukking geeft aan het verborgen koninkrijk van Christus in onze tegenwoordige tijd. Na Ezechiël 11 komen wij terecht in Zacharia 14, maar u kent u vermoedelijk wel uit het hoofd. De Heere zal zijn voeten zetten op de Olijfberg en daar heet het ook daadwerkelijk de Olijfberg, nog net, dat wil zeggen op de grens van het Oude Testament, om zo te zeggen, in Zacharia 14, vers 4. De Heer zal uittrekken en dan hij zal, en zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. Daar staat er 2 keer bij dat het voor Jeruzalem is dus. Het oosten geldt ook voor. En nu heet het echt de Olijfberg. En dan wordt de term zelfs meteen 2 keer gebruikt. En de olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat een zeer grote vallei zal zijn. Namelijk de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de helft dezelfde naar het zuiden. Zodat je begrijpt dat daartussendoor een dal ontstaat, dat heet de Vallei Mijner Bergen, vers 5. En die reikt dus van Jeruzalem niet over, maar door de olijfberg in dezelfde richting. En als je die richting volgt naar het oosten, kom je dus in de vlakke velden der woestijn. Op dezelfde route als die van David, om zo te zeggen. En dat reikt dan uiteindelijk naar de gereserveerde plaats, naar Azal heet dat dan. En daarmee hebben we alle schriftplaatsen in het Oude Testament gehad, zoals de term olijfberg dus inderdaad alleen maar genoemd wordt in Zacharië 14 vers 4. Maar daarvoor was het ook een paar keer, maar dan heet het gewoon de berg die voor Jeruzalem ligt. Je kan hem niet missen. Het vervolg erop vinden wij in het Nieuwe Testament. Dat is om te beginnen Matthäus 21. Matthäus 21, waar dan boven staat de intocht in Jeruzalem. En ik doe mijn standaard zinnen er maar weer tussen. Dat is: hij kwam inderdaad in Jeruzalem en zij kwamen in Jeruzalem, maar dat noem je niet een intocht in Jeruzalem. Dat heet niet een intocht, toch? We hadden er straks toch ook geen intocht in Linschoten of zo, hoewel we hier allemaal gekomen zijn. Het was niet een feestelijke gelegenheid, het was het tegenovergestelde daarvan. Het was een treurige gelegenheid, omdat de Heer zojuist op de Olijfberg de zogenaamde intocht had afgebroken door enige lelijke woorden te zeggen over Jeruzalem. Want hij zei dat Jeruzalem zou verwoest worden. Nou ja, er staat natuurlijk: hij weende over de toen hij de stad zag aan de afgang. Ik vind het altijd, dat woord kan ik goed onthouden. Aan de afgang des Olijfbergs weende hij over de stad en zei: och, of gij nog op deze uw dag bekend het wat tot uw vrede dient, enzovoort. Maar hier zal geen steen op steen gelaten worden, enzovoorts. Dus het is het einde van de feestelijke optocht. Er was niet een intocht in Jeruzalem. Niet in de, wat men daaronder verstaat. Maar ik kwam in Jeruzalem, werd daar gevangen genomen en gekruist. En in die, dat was 5 dagen later. Mm-hmm. En in die tussentijd ging hij elke dag terug naar de Olijfberg. Maar daar gaat het nou verder niet om. Dat was mijn commentaar alleen nog maar op de intocht in Jeruzalem. Die bestaat dus niet, maar dat u dat altijd weet, hè. Als zij nu Jeruzalem genaakten, kijk, en zij kwamen van Jericho. Dat blijkt uit de voorgaande verzen. Ja. Dus de weg is van Jericho naar Jeruzalem. Die oude weg liep gewoon over de Olijfberg. Nu niet meer. Je loopt eromheen. Want het is nogal steil allemaal, enzovoorts. Maar toen maar. Maar toen wel. En dus als zij Jeruzalem genaakten en gekomen waren te Betfage aan de Olijfberg, of het op de Olijfberg is, ja, niet helemaal op de top, maar dat doet er nou niet toe, hè. Het is een plaatsje, een dorpje, een buurtschap, een kerkdorp. Nee, dat kan niet. Een gat, dan weet je veel. Een, ja, een stee, een stek, een, ja. Aan de Olijfberg. Toen zond Jezus 2 discipelen, let op, 2 discipelen, je bent op de Olijfberg, 2 discipelen... zeggende tot hen: ga heen in het vlek, maar ik had u al gezegd, Jeruzalem, of de Olijfberg staat voor onze tegenwoordige bedeling, het koninkrijk nog niet in Jeruzalem en tot op heden niet verder gevorderd dan de Olijfberg. En daar is sprake van 2 discipelen. Waarom ook niet? Er was ook sprake van twee zusters. Maria en Martha, die een beeld zijn van de 10 en de 2 stammen. Het is gemakkelijk uit te leggen dat dat zo is, maar... Eén dienstbaar en de ander niet. De ene is onder de wet, is druk. Bezig met veel dienens, staat er. En de ander is sitting at the feet of Jesus. En de ene is jaloers op de andere. De een wordt tot jaloersheid verwekt door de andere. Waar kan dat nou zijn? Ik bedoel, dat is toch zo moeilijk, niet? Nee, het is meer dan dat. Het is meer dan dat. Het is ook het algemene verschijnsel dat degene die in de vrijheid staat, de jaloersheid opwekt van degene die onder wet leven en van alles moeten, onder de dwang staan. En van wie moet het dan? Ja, van henzelf. Ze denken dat het nodig is. Ik heb het toch niet over dat, of dat terecht is of niet. Het is mij te veel te ingewikkelde discussie om die nu te openen nog. Zo laat op de avond. Maar toen maar. Die situatie is dat, ja. En nou is het twee discipelen. De laatste keer dat de heer op de Olijfberg was, er waren er ook twee. Dat waren Mozes en Elia, die twee mannen in witte klederen. Daar hebben we het niet zo lang geleden over gehad. Op een contactdag in Apeldoorn. En ik denk dat de volgende contactdag in Apeldoorn maar gaat over de Olijfberg. Ja. Dat sluit er mooi bij aan. Dus vandaar dat ik het nu maar even kort houd dan. Maar ik noem u wel de schriftplaatsen, dat wel. Gaat heen in een vlek dat tegen u overligt en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar. Dat wil zeggen een mannelijk veulen van een ezelin en brengt ze tot mij. En dat mannelijke veulen, daar rijdt dan de heer op, het jong ener ezelin enzovoorts. En dan komt de zogenaamde optocht en die blijft hier. En ineens wordt er een sprong gemaakt van 11 naar 12. En dan staat er, en Jezus ging in de tempel Gods en dreef alle uit die verkochten en kochten in de tempel enzovoorts. Dat mocht er een feest geweest zijn tot aan die plek, dat is in Jeruzalem, dan nog eindigt het met een ruil. Dus hoe je het maar hebben wil. Maar ik haast mij, want we moeten dan in ieder geval nog een paar versen lezen. De volgende schriftplaats is 24 vers 3. Want daar staat dan hier in Matthäus, als gevraagd wordt naar de toekomst, dan wordt gezegd, Jeruzalem, daar zal geen steen op steen gelaten worden. En begrijp me goed, je bent daar op de avond van dezelfde dag, of de dag daarop, of de dag daarop, maar dat maakt niet zoveel uit, maar 's avonds. Ik kom er zo ook op terug. En dan staat er in vers 3, als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen en vroegen, maar wanneer zal dat dan zijn? De val van Jeruzalem, enzovoorts. Ziet u, maar het wordt besproken niet in Jeruzalem, maar daarbuiten. En het is profetisch voor de bedeling die hierna zou aanbreken, waarbij de Heer uit Jeruzalem verdreven zou zijn en de Olijfberg fungeert als uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, ja. Vervolgens hebben we Matthäus 26, vers 30. Dat is in de nacht dat hij verraden werd, zo heet dat. En dan staat er, hebben wij de zogenaamde instelling van het heilig avondmaal. En dan vers 30, en als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Nou ja, daar kwamen ze min of meer, maar niet verder dan de voet van de Olijfberg. Onderaan, maar het is wel over de Kedron heen, namelijk in Gethsemane. En men is zo vriendelijk die locatie in stand te houden en ons te wijzen. Want het levert natuurlijk toch geld op. Sindsdien, toch? Gethsemane. Maar vergis u niet, het is de plek waar de ark neergezet werd nadat hij de Kedron overgegaan was en Abjatar verder de berg op ging om daar te kijken of iedereen er was vanaf dat standpunt. En dat kan je vandaag goed zien allemaal. Heb u dat nog? En het is de route dus vanuit Jeruzalem over de Kedron via wat hier Gethsemane heet, de opgang der olijven. En dan de olijfberg op. Want voorheen stonden daar overal olijven, die hele helling. Die heeft moeten plaatsmaken voor graven. Hetgeen feitelijk het tegenovergestelde is. Want de olijf staat voor eeuwig leven eigenlijk. Hè? Het is de olie. Ja. Nou ja. Zomaar. Dat is Matthäus. Daarna hebben wij Marcus 11, vers 1. Daar is men in hoofdstuk 10 onderweg door Jericho. Net als in Matthäus 20 waar we waren. En 21, en hier zijn we Marcus 10 en dan 11. Vers 1, toen zijn Jeruzalem genaakt te Betfage en Betanië aan de Olijfberg. En die twee dames, dat weet u, dat was in Betanië. Dat is de belangrijkste plaats, de bekendste plaats in ieder geval op de Olijfberg. Het is trouwens ook, dat vergeet ik te zeggen, want wij waren er net met Abjatar en eventueel Zadok, de priesters. Maar het is ook de plaats van Lazarus in het Nieuwe Testament en Lazarus, die daar begraven was en weer opstaat uit de dood, is een beeld van Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En hij draagt dan ook de naam Lazarus, Eleazar namelijk in het Hebreeuws, van de opvolger, de zoon van Aaron. Heb je dat nog? Het is ook een priesterlijke locatie dus. Ja. Nou, en dan krijg je, hij zond twee van zijn discipelen, gaat heen in het vlek, dat was het. Hebben ze het woord net gezegd? Vlek. Oké, okay, een vlek. Oké. Okay. En dan komt het verhaal van die ezel en dan komt de zogenaamde tocht, de zogenaamde intocht. Maar dan lees ik even de sprong tussen vers 10 en 11. En Jezus kwam binnen Jeruzalem in de tempel. En als hij rondom alles bezien had en de boel kort en klein geslagen had, maar dat staat er hier niet bij. En het nu inmiddels avond stond was, is een mooi voorbeeld van dat nu betekent inmiddels. Na verloop van tijd. Ik vertel u dat vaker, maar hier is dat de enig denkbare betekenis. En het nu avond was, ging hij uit naar Betanië met de 12. Er staat dus gewoon dat hij 's avonds de stad weer verliet en terugging naar de Olijfberg. En wij weten min of meer dat hij daar logeerde ten huize van Lazarus, Maria, Martha of wat het maar was. Op de Olijfberg, want daar woonden ze in Betanië. Maar hij koos dus zijn domicilie in Betanië, niet in Jeruzalem. Daar gaat het maar om. Het kwam niet verder, het verhaal komt niet verder dan de Olijfberg. En meteen volgt dan, als ze uit Betanië gingen, vers 12, hongerde hem en ziende een vijgenboom enzovoorts. En de vijgenboom draagt geen vrucht en wordt vervloekt. En dan is het in laconiek, het is voorjaar, dus het is niet eens de tijd van de vijgen. Staat erbij zelfs, eind van vers 13. Heb je dat nog? Het is symboliek. Het is de uitbeelding van de ondergang van de Joodse, dan wel de Israëlitische, dat kan ook nog. Maar dat is niet aan de orde. Het is die ondergang van de Joodse staat. Waar de vijgenboom dan toch een uitbeelding van is. En dan hebben wij Marcus 13, vers 3. Daar is de Heer weer in de tempel, in vers 1. En in vers 2 zegt de Heer dan, ja, dat is wel mooi, dat is wel fraai. Dat was die tempel zoals die gerestaureerd was door Herodes. Een politieke handeling, want hij wilde de Joden te vriend houden. En hij besteedde de belastingcenten aan het herstel van de restauratie van de tempel. Die van Ezra, die was inmiddels ook alweer meer dan 500 jaar oud. Het zag er allemaal prima uit. En toen zei de Heer, er zal niet steen op steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Vers 2, en als zij gezeten was op de Olijfberg, kortom, het is hetzelfde verhaal als Matthäus 24, vraagden hem de discipelen enzovoort. Dan is hij dus 's avonds gewoon terug op de Olijfberg, waarschijnlijk in Bethanië, maar op de Olijfberg, en spreekt over de ondergang van Jeruzalem. Het wordt dus herhaald. Nou goed, dan volgt die lezing, een verkorte versie. Maar daar heb ik het nou verder niet over. Daar gaat het me nu niet om. Dan hebben wij Marcus 14. Vers 26. Komt ons bekend voor. De nacht dat hij verraden werd. De zogeheten instelling van het heilig avondmaal. Afgesloten met vers 26. Als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de Olijfberg. Dus die kant op. En dan komen ze in een plaats welke naam was Gethsemane. En dat is onderaan de opgang der olijven. En verder komt hij niet. Dat wil zeggen, daar wordt hij gevangen genomen. Enzovoorts. Maar dat is de plaats waar David zijn rouw bedreef. En degene die bij hem waren. Vervolgens hebben wij Lucas 19. Lucas 19, waar wij door Jericho lopen, een beetje langzaam. Weer met de blinden van Jericho. Daarna ook nog die belastingambtenaar. De tollenaar. Die uit de wilde vijgenboom geplukt werd. En dan zelfs nog meer, namelijk de gelijkenis van de ponden. Dat is die van, en hij gaf hen zijn goederen over. Of zoiets. En doet handeling totdat ik kom, enzovoorts. En dan krijgen we vanaf vers 28. Dit gezegd hebbende, dus in verband hiermee. Reisde hij voor en heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij nabij Betfage en Bethanië gekomen was. Aan de berg geraamde Olijfberg. Dat hij 2 van zijn discipelen uitzond. Gaat heen in dat vlek enzovoorts. En hier wordt uitgebreider beschreven hoe dat ging. Bij die andere, bij Matthäus, Marcus, Lucas vragen je af hoe het dan ging met die optocht Jeruzalem binnen. Want dan zouden ze toch een beetje feest moeten gehad hebben in Jeruzalem. Of de politie heeft er wat aan gedaan of wat ook. Dan wordt daar in het midden gelaten, maar hier staat gewoon hoe het gegaan is. Want er staat in vers 41, als zij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Och, of gij ook bekendet, ook nog in deze dag hetgeen tot die vrede dient. En vers 44, zij zullen u de steen op de steen niet laten, omdat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. En dan ingegaan zijnde in de tempel begon hij uit te drijven. En dat hadden we eerder ook al gelezen. Zie, dus uitdrukkelijk geen feestelijke intocht, op geen enkele manier zelfs, Jeruzalem binnen. Maar integendeel. En vervolgens lezen wij in Lucas 22... sorry, welke?
19 vers 37.
19 vers... Oh, daar staat het woord. Ja, inderdaad, ja. Als je nu geraakte aan de afgang des Olijfbergs enzovoorts. Ja, ik noemde alleen vers 29, maar ik had vers 39 ook moeten noemen. 37, sorry. Ben ik weer in de war, want daarna wilde ik noemen 22 vers 39. Daar zijn we ook in de opperzaal enzovoorts, in de nacht dat hij verraden werd. Met een wat uitgebreider verhaal, maar inclusief wel degelijk de zogeheten instelling van het heilige avondmaal in het gedeelte vanaf vers 14. Maar in vers 39 lezen wij: en uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. Let op, gelijk hij gewoon was, vertrok hij naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En welke ik nou mis, want ik mis er een. Dat is waarschijnlijk Lucas 21. Lucas 21 vers 37. Of noemde ik die net nog? Ik word nog een beetje. Nee, ik had 21 vers 37. Slordig gelezen, jongens. Nou. Vers 21, vers 37 moeten noemen, uitdrukkelijk. Desdaags was hij lerende in de tempel. Dat is na de zogenaamde intocht, dus in de zogeheten Leidensweek. Desdaags was hij lerende in de tempel. Maar desnachts ging hij uit en vernachtte op de berg genaamd de Olijf. In principe dus de Olijfberg. Dat is morgens vroeg, was hij dan weer in de tempel. Tamelijk uitdrukkelijk en demonstratief. Elke avond de stad uit. En ik denk dat hij elke avond op de Olijfberg gesproken heeft over de toekomst. En dat daaruit de verschillende versies van die reden over de laatste dingen ontstaan is. Heb je dat? Want die lezingen komen wel enigszins overeen in Matthäus, Marcus, Lucas. En toch op punten lopen ze uit elkaar. Zijn ze verschillend. Ja, ze zijn verschillend, maar niet tegenstrijdig. Maar ze lopen uit elkaar. En dat maakt de bestudering van die lezingen toch wel enigszins ingewikkeld. Maar de oorzaak daarvan ligt waarschijnlijk in dat het ook op verschillende tijdstippen is uitgesproken. Op één van die avonden. En Lucas die maakte zich min of meer vanaf en zegt, nou ja, hij was elke avond op de Olijfberg. Hij ging de stad uit en overnachtte op de Olijfberg. En vermoedelijk dus was hij te gast bij de familie van Lazarus, Maria, Martha enzovoorts. En meer vertellen we daar ook nu maar niet over. Dan hebben wij Lucas 22 vers 39, maar die noemde ik geloof ik al. Hè. Hij vertrok hij gelijk hij gewoon was naar de Olijfberg. Dat wil zeggen, het was maar niet voor die gelegenheid op die, in de nacht dat hij verraden werd. Men ging elke nacht. Ging hij die route. Elke avond ging hij zo naar Betanië. Laten we zeggen naar zijn logeeradres. Alleen deze keer kwam hij niet verder dan Gethsemane. Omstandig. En dat was kennelijk ook in overeenstemming met het plan Gods. Want zo wordt het wel beschreven natuurlijk. Maar het is net alsof het een specifieke bestemming is, Gethsemane. Maar in principe, hij zou elke avond daar langskomen. Want ja, als je Jeruzalem uitgaat, de Olijfberg op, dan, ja, dan kom je daar langs. Dat is niet anders. Zo is dat. Dan hebben we nog hierna Johannes, hoofdstuk 8. Dat is Johannes 8, vers 1. Dat is een andere omstandigheid voor zover wij weten. Alleen in het Johannes-evangelie weten we nooit precies hoe, Nee, weten we helemaal niet precies wat de volgorde der gebeurtenissen is. Johannes wordt dan ook niet gerekend tot de zogeheten synoptici. Even een paar moeilijke termen gebruiken. Zodat u niet weet waar het over gaat, maar u weet dan dat ik het wel weet. Is dat goed zo? Oké. Anders slik ik die zin weer in hoor. Maar goed. De zogenaamde synoptici. De synoptici, dat zijn de synoptische evangeliën. Dan wel evangelisten Matthäus, Marcus en Lucas. Zij worden geacht een samenvatting. Een synopsis. Een samenvatting te geven van het leven van Jezus. Ik vind het overdreven, zo'n uitdrukking. Maar je moet toch wat, dus oké. Maar men noemt hen zo, maar de belangrijkste betekenis daarvan is dat men Johannes dus niet beschouwt als iemand die een samenvatting geeft van het leven van de Heer Jezus. En dat vind ik eigenlijk het enige zinvolle ervan. Maar dat is persoonlijke smaak. Want we hebben onder alle omstandigheden niet een samenvatting, maar een uittreksel zou beter woord zijn. Bepaalde delen eruit gelicht. Beter dan een samenvatting. Het zijn bepaalde dingen die eruit gelicht worden en sommigen nemen dezelfde dingen. Johannes neemt andere dingen over het algemeen en doet het ook op andere wijze. Bovendien is Johannes eigenlijk de enige die aandacht geeft aan wat de Heer gezegd heeft. Want Matthäus, Marcus, Lucas doen dat eigenlijk niet. Nou ja, we hebben een bergrede en we hebben de zogenaamde tweede bergrede, hoewel dat de Engelse aanduiding is, de Second Sermon on the Mount. Dat is die rede over de laatste dingen, zo noemen wij hem. Op de Olijfberg dus. En voor de rest eigenlijk niks. Terwijl in het Johannes-evangelie worden maar enkele bijzondere tekenen van de Heer genoemd. En ze worden van uitgebreid commentaar voorzien. Voor een belangrijk deel opgetekend uit de mond van de Heer zelf. En voor een ander deel uit de pen van Johannes gevloden, gestroomd om zo te zeggen. Het is dus een heel andere manier van schrijven. Maar in Johannes 8 lezen wij ineens, maar Jezus ging naar de Olijfberg en des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel en al het volk kwam tot hem beneden gezeten zijnde. En wanneer dat dan precies was, dat valt uit het Johannes evangelie niet op te maken. Maar toch is het illustratief voor precies hetzelfde. Hij is op de Olijfberg, Jezus ging naar de Olijfberg en des morgens vroeg was hij dan weer in de tempel. Implicerend. Hij had zijn domicilie gekozen op de Olijfberg. En van daaruit deed hij zijn werk, zijn tekenen. Als u het mij vraagt, die zondige vrouw waar het hierna over gaat, is gewoon een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Waar het evangelie naar zou toegaan, wie zonden vergeven zouden worden enzovoorts. Noem nog zo'n voorbeeld. Maria, de zondige vrouw. De u weet wel. Maria. Van Magdala wordt ze genoemd. Maar goed, laat me zitten. Ik noem haar gewoon Maria van Bethanië, want mijn zin is het gewoon dezelfde dame. Maar waaruit 7 demonen waren verdreven, geloof ik, of zoiets. De zondige vrouw. Dat was het. Maar dat is een beeld van de 10 stammen. De zondige vrouw, de overspelige vrouw die weggestuurd is met een scheidbrief en alles. Enzovoorts. Keer nochtans weder tot mij. Zegt de Heer dan in het Oude Testament al. Volgens de wet kan dat niet. En daarom staat het keer nochtans weder tot mij. En zo zou het gaan. En die uitdrukking, keer nochtans weder tot mij, gaat wel degelijk over de 10 stammen van Israël. In het Oude Testament. Nou, dat is hier ook zo. En het verklaart de hele situatie hier. Het plaatje. Nou goed, ik wijs het dan trouwens maar op. Dat de kwestie van de barmhartige Samariter, ik weet niet of het belangrijk is. Maar de weg
van Jeruzalem naar Jericho gaat wel degelijk over de Olijfberg. En daar vind je dan dat slachtoffer in moordenaars handen gevallen, die geacht werd gebracht te worden in één herberg. Maar waar ben je dan? Het is toch, dus, oké, het is een gelijkenis, dus dat is verder niet aan de orde. Maar toch, het is iets met de Olijfberg. Nou goed. En de betekenis blijft precies hetzelfde. Dat was Johannes 8 en na Johannes 8 vers 1 hebben we dan vervolgens Handelingen 1. En dat is dan de laatste keer als u mij vraagt. En dat is eigenlijk de verklaring van al het voorgaande. Want daar vinden we de Heer Jezus als het ware in de voetsporen van David. Jeruzalem uit, de Olijfberg op en vandaar voer hij ten hemel. En het leuke vind ik trouwens ook dat dat er pas achteraf staat, hè. Het verhaal is achter de rug, tot en met vers 11. Deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Dat was het dan. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijf. Welke is nabij Jeruzalem liggende vandaar een sabbatsreizen. Is te verwaarlozen, maar het is wel aan de andere kant van de Kedron. Enzovoorts. En dan komen ze Jeruzalem binnen. En daar gingen zij op. Niet op de Olijfberg, maar ze gingen wel op in de opperzaal. Waar zij bleven. En waar zij bleven wil zeggen, dat was hun verblijf in die dagen. Hebben jullie dat nog? Daar hadden ze hun locatie. Kennelijk sinds de nacht dat hij verraden werd. Dat was de laatste paasviering. En die zaal die werd ook geregeld door twee discipelen die uitgezonden werden. Er waren eerst op de Olijfberg twee discipelen die die ezel moesten regelen. En daarna, vijf dagen later, of op de vijfde dag daarna, of wat het maar was, vroegen ze, zullen wij de paasmaaltijd gebruiken? Toen zei de Heer tegen twee van de discipelen, ga naar de stad en zo enzovoorts. En dan kom je Jozef van Arimathea tegen, of zijn knecht, weet ik het, de butler. En dan ga je daar achteraan, die met die waterkruik, de waterman. Daar ga je achteraan en dan vind je een toebereide plaats. Ik vind hem grappig. Olijfberg, toebereide plaats, Azal, opperzaal, weet ik veel. Het zijn dingen die allemaal in elkaar grijpen. Maar toe maar. Van de Olijfberg naar de opperzaal. Want beide locaties zijn een uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus en van de gemeente. Maar daarna moet ik u zeggen, terugkeren naar 2 Samuel, dat zijn de vlakke velden ook hoor. En die liggen niet hoog, maar laag. Het zijn de beide kanten, en dan hou ik meteen op, want het is weer hoog tijd. Het zijn de beide aspecten van de positie van Christus en de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Aan de ene kant verhoogd, dat is de opperzaal in de hemel zelf. Aan de andere kant buiten Jeruzalem, dan is het Olijfberg. Maar bovendien ook helemaal buiten de legerplaats. En zelfs vernederd, smaadheid dragende, dat is of in Gethsemane, beneden in dat dal daar, of gewoon in de vlakke velden. Dat wil zeggen, één etappe, is dat een goed woord? Één fase verder, die andere rivier, de vlakke velden, bij de Jordaan dus. Want dood voor de wereld, namelijk der wereld, der zonde en der wet gestorven, want de Araba is nou eenmaal de uitbeelding van de dood. Ik ben er niet op ingegaan nu, niet echt, maar De korte variant is gewoon de Araba, de vlakke velden. Ja, het is gewoon het graf. Dat woord is het ook. Het graf. Groeben. Het graf. Het is een vermakelijk woord eigenlijk, want het is ook het woord kraai. En ook het woord raaf, het is precies hetzelfde hoor. Het is maar wat je benadrukt in zo'n woord, welke letters je beklemtoont en welke niet. Of je nou karai hebt, of een garai, of een rai, raaf. Het is precies hetzelfde en het is ook hetzelfde als roof. En dat is wat kraaien of raven geacht worden te doen. Roven. Ik ben Gerrit en ik steel als de raven. Die kent u toch? Het lied staat niet meer in de bundel. Hè? Maar zoiets. Dat woord is het. En roof is ook goed, want het is de dood. Eigenlijk het woord Araba staat voor het in elkaar grijpen van twee verschillende zaken die in elkaar overgaan. Dat is wat dood is. De dood grijpt het leven weg. Daarom heet het Araba. Het is de overgang van de ene wereld naar de andere. Maar daarom heet de morgen is het geloof ik, die heet de Eref. Dat is de... Of is dat de avond eigenlijk? Weet ik veel. Eref Araba. Maar het is duisternis en licht die in elkaar overgaan. Wat mengsel. Dat is de echte betekenis van de term. Maar het is in hoge mate dus symbolisch. Nou ja. En het verblijf in de Araba is dus een beeld van de dood. En diezelfde dubbele betekenis, dubbele aspect, twee verschillende kanten van onze bedeling, wordt ook uitgedrukt in, ik blijf het herhalen, in de Grote Verzoendag, waarbij je de ene instelling hebt van de twee bokken, die eventueel verwisseld kunnen worden, maakt niet uit, dat maakt bepaald het lot. En de een gaat buiten de lege plaats de woestijn in, en men heeft nooit meer iets van het arme dier vernomen, buiten de lege plaats, en de andere gaat in daar verneemt men ook niks meer van hoor trouwens, de andere gaat binnen, het heiligdom binnen, want het bloed van het beest wordt gesprengd op een verse en levende weg die de hoge priester ons inwijdt, enzovoort, tot op het ark des verbonds, het verzoendeksel. Dus waar zijn wij, of waar is Christus? Ene kant buiten de legerplaats, maar je kan net zo goed zeggen, in het heiligdom. En dat geldt voor ons ook. Buiten de legerplaats. Of in het heiligdom. Aan de ene kant delend in de heerlijkheid van Christus, aan de andere kant naar de wereld zijn smaadheid dragende. En dat is het dan. En de dingen worden gecombineerd. Die blijf ik ook herhalen, omdat ik hem persoonlijk eigenlijk nog mooier vind. Het wordt gecombineerd in Exodus, nou over 32 is of 33, weet ik niet meer. Maar wordt gecombineerd in Exodus waar Mozes de tent der samenkomst, want ja, tabernakel bestond nog net niet, die moest nog net gemaakt worden, maar de tent der samenkomst plaatste buiten het legerkamp van Israël op zichtafstand, staat er uitdrukkelijk bij. Iedereen kon het vanuit de legerplaats zien. En wie de Heer wilde dienen of wilde horen, die moest uit de legerplaats uitgaan en verzamelen bij Mozes bij de tent der samenkomst. Nou, dat is onze bedeling. Buiten de legerplaats, maar daar is de Heer. Nou, meer daarover een volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank te mogen leven aan uw hand en te mogen wandelen in dat licht. Dat licht van het profetisch woord dat in onze harten zou schijnen, opdat daar de morgenster zou opgaan. Wij danken u dat u ons niet in de duisternis en de onwetendheid van deze wereld hebt achtergelaten, maar dat u ons bekendgemaakt hebt met uw woord en dat u dat woord ook in onze harten wilt planten. Omdat dat alle omstandigheden doorstaat en overleeft En dat hoe vijandig de wereld misschien ook is, dat we tot vandaag nog steeds uw woord voor ons hebben en dat u ons in dat woord in heel de waarheid leidt. Wij danken u dan dat we vanavond ook weer hier mochten zijn en bevelen ons bij u aan, Vader. Wees u ons nabij en bewaart u ons voor de boze, om Christus wil. Amen.